Laten we een moment van stil gebed hebben en daarin persoonlijk de Heer om zijn zegen vragen. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt en het mensenkind dat gij naar hem omziet? Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt en met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader die hemel en aarde gemaakt heeft. Die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. We zullen ook samen het tweede en het derde couplet van dit prachtige loflied staande zingen. Hij zal nooit verlaten datgene waar zijn hand mee begonnen is. In het begin van de Bijbel lezen we hoe God de mens geschapen heeft. En dan staat er in eerste plaats naar zijn beeld. Dat was Gods plan. En dat plan heeft God ook nooit verlaten. En wat is het geweldig dat er in de Bijbel staat dat wij eens hem gelijk zullen zijn. En daar is hij mee bezig. In de tweede plaats lezen we dat hij begonnen is met de mens en gezegd heeft: jullie mogen heersen over al de werken. Alles onder de voeten van de mens. De mens geschapen om te heersen. En vanavond gaan we erover nadenken hoe de gemeente geroepen is om met hem op de troon te zitten en met hem te mogen heersen. Allemaal hartelijk welkom, fijn dat u gekomen bent. En we hopen zo vanavond met elkaar een heerlijke dienst te hebben waarin we naar Gods woord mogen luisteren en waarin de Heer Jezus centraal mag staan. Laten we samen deze dienst in het gebed aan de Heer opdragen. Vader in de hemel, wat zijn we dankbaar dat we mogen getuigen, en dat doen we vrijwel bij iedere dienst die we beginnen, dat u, die het werk begonnen bent, dit ook ten einde toe zult voortzetten. Heer, het einde is nog niet gekomen. Maar we weten, het einde is wel heel dichtbij. En wat is het geweldig, Heer, om dan aan het einde te mogen zien, Heer, dat u trouw geweest bent. Trouw tot in alle eeuwigheid. Heer, we hebben daar in de Bijbelstudie met elkaar over nagedacht, dat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is tot in alle eeuwigheden. Heer, dank u wel dat wij in een vaste geloof, in een vaste fundament mogen geloven. Wat niet zomaar verandert met de golven op deze wereld, maar dat u altijd vast en zeker blijft. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel voor deze avond. Wil u vragen, wilt u vanavond door uw woord tot ons spreken? We weten, Heer, dat uw woord geïnspireerd is door uw geest. En dat we uw woord ook alleen maar kunnen begrijpen door de werking van uw Heilige Geest. Daarom wil ik u vragen, wilt u door uw Heilige Geest door mijzelf heen werken? Wilt u mij de juiste woorden schenken, de juiste gedachtegang? Maar ook wilt u ons als toehoorders ook helpen door uw geest om uw woord ook te gaan begrijpen? En dat niet alleen, maar dat het woord ook toegepast mag worden in ons persoonlijk leven. Heer, zo willen we bidden, wilt u ons vanavond een goed uur met elkaar geven? Wilt u met hen zijn die er vanavond niet bij kunnen zijn? Heer, we voelen ons met hen verbonden. In bijzonder ook met hen die ziek zijn of die te oud zijn om nog de diensten te kunnen bezoeken. Heer, wees hen ook heel dicht nabij. Zegen hen, Heer, en laat het zo zijn dat ze mogen ervaren dat u niet aan tijd of plaats gebonden bent, maar dat u ook daar hen wilt zegenen, Heer, waar soms eenzaamheid is, soms uitzichtloosheid. Wil u bidden voor uw volk Israël? We danken u dat het uw volk is. Dat u uw volk Israël uitgekozen hebt om uw heilsplan ook te voleindigen. En Heer, er gaan nog grote dingen gebeuren in Jeruzalem. We danken u, Heer, dat u tot uw doel zult komen. We willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. We willen bidden voor de Messias beleidende Joden die het soms zo moeilijk hebben. Ik wil ook tegelijkertijd bidden voor uw gemeente die wereldwijd verdrukt wordt en vervolgd wordt. Heren, we kijken uit met hen naar het moment dat de gerechtigheid hier op aarde zal heersen. En dat u, Heer Jezus, als de koning der koningen, als de Heer der heren, hier op aarde zult regeren. Heer, wat een heerlijkheid zal dat zijn als er dan een einde is aan al het lijden hier op deze wereld. Al het lijden in verpleeghuizen, in ziekenhuizen, mensen die in stilte lijden. Heer, wat een geweldig perspectief om dat te mogen weten. Heer, wilt u ons zo vanavond een hele fijne avond geven. We vragen dat uit genade, om uw eer alleen. Amen. Amen. Voordat we met elkaar nog een prachtig lied zingen, wil ik u eerst een stukje lezen uit Handelingen hoofdstuk 2... Heeft u al zo'n boekenlegger? Vorige week hebben we die uitgedeeld. Ik heb ze in de kast waar alle boekjes liggen nog zien liggen. Dus als u nog zo'n boekenlegger niet heeft, tussen schaap, daar staat de missie op van de gemeente, dan moet u er eentje meenemen. Dat doet u wel, hè? Ja, als u hem nog niet heeft, de kosten die heeft ze wel liggen in het schap waar de boeken allemaal liggen. Het verlangen van ons als gemeente in een veranderende samenleving willen we als bijbelgetrouwe gemeente groeien naar geestelijke volwassenheid. De onveranderlijke liefde en trouw van God verkondigen, mensen voor Christus winnen en hen helpen te veranderen tot toegewijde dienstknechten van God. In het komende gemeenteleven staat er een heel artikel over wat betekent het om een toegewijde dienstknecht van God te zijn. Dus neem de boekenlegger mee en doe hem in uw bijbel en lees die missie af en toe eens even door en vraag aan uzelf van, heb ik daar ook deel aan deze missie, dit verlangen van de gemeente. Handelingen hoofdstuk 2, vers 29 tot en met 36. Daar lezen we het volgende. Mannenbroeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader Adavid, dat hij en gestorven en begrafenis en zijn graf is bij ons tot op deze dag. Daar hij nu een profeet was en wist dat God hem onder ede gezworen had een uit de vrucht zijnder lendenen op zijn troon te doen zitten, heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van Christus, dat hij niet aan het dodenrijk is overgelaten, nog zijn vlees ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. Nu hij dan door de rechterhand Gods verhoogd is en de belofte des Heilige Geestes van de Vader ontvangen heeft, heeft hij dit uitgestort wat gij ziet en hoort. Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf: de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Dus moet ook het ganse huis Israël zeker weten dat God hem en tot Heere en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus die gij gekruisigd hebt. Nou, we gaan daar straks wat meer over nadenken, met name ook over het koningschap, het koninkrijk der hemelen, in verband gebracht met de gemeente van de Jezus Christus. Voordat we dat gaan doen, gaan we met elkaar een prachtig loflied zingen. Lied 604 uit de bundel Johannes de Heer. 604, daar wordt de goedheid van God in bezongen. Nee, sorry. 604 uit de bundel Opwekking. Ik heb het helemaal verkeerd. Komt en laat ons prijzen de God van alle eeuwen. Vader van de schepping, Heer van Zeeland. Kom en laat ons prijzen en juichen voor zijn grootheid. Want hij, de grote koning, heeft de wereld in zijn handen. Prachtig mooi lied over het koninkrijk. En ja, wat een geweldige toekomst hebben we ook als gemeente om straks met vrijmoedigheid in te mogen gaan in het koninkrijk van de hemel. 604 gaan we met elkaar zingen. Dat zal toch wat worden, als dat koninkrijk van God, hij de grote koning heeft, de wereld in zijn hand. Gelooft u dat? Dat hij uiteindelijk deze wereld in zijn hand heeft? Dat is wat anders dan wanneer ik u zou vragen, regeert hij ook op deze aarde? Dat is een andere vraag. Maar heeft God deze wereld in zijn hand? Natuurlijk. En er zal een moment komen dat Gods heerschappij, hij die koning is van eeuwigheid tot eeuwigheid, dat Gods heerschappij hier op aarde aanwezig zal zijn. En dat het koninkrijk van God uit de hemel naar beneden zal komen. En dat de Heer Jezus hier op aarde zal regeren. Dan hebben we het over het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk wat uit de hemel naar de aarde zal komen. Nou, en daar zal de zoon van David, we hebben er net over gelezen, over, daar staat er zo heel ingewikkeld, maar één uit de vrucht van zijn lendenen. Een nageslacht, een zoon van David. En hij werd werkelijk echt over een zoon van David. En de Heer Jezus werd als de zoon van David geboren. En eens zal de zoon van David, net zoals David, op de troon van David zitten. En hier regeren op deze aarde. Maar als dat hier staat, als Petrus hier deze toespraak houdt, dat er eens uit de lendenen van David iemand op zal staan om op de troon van David te gaan heersen, dan komt natuurlijk de vraag naar boven, wanneer? Wanneer gaat dat gebeuren? En die vraag werd ook al gesteld in het eerste hoofdstuk, waar de Jezus afscheid neemt van zijn discipelen. U kunt het lezen in Handelingen 1 vers 6. Dan heeft de Jezus hen 40 dagen onderwezen over het koninkrijk. En dan vragen de apostelen aan de Jezus, wanneer gebeurt dat? Heer Jezus, gaat u in deze tijd het koningschap voor Israël herstellen? Mogen we dat in onze tijd verwachten? Gaat het nu gebeuren? Komt er nu iemand op de troon van David? En er werd rekening mee gehouden. Petrus die zei zonder meer tegen het Joodse volk in de toespraak, in de Pinkse toespraak, als jullie je nu bekeren, dan zal God alsnog zijn zoon uit de hemel zenden en hij zal op de troon van David gaan zitten. Maar gebeurde het? Het gebeurde niet. Het gebeurde niet. Nog niet. En daarom staat er zo prachtig in dat stukje wat we gelezen hebben in het 34e vers, het laatste stukje van Handelingen 2, daar staat: de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zet u aan mijn rechterhand. Even pauze. Wanneer is dat gebeurd? Zet u aan mijn rechterhand. Wanneer gebeurde dat? Bij de hemelvaart. Toen er Jezus opgenomen werd. Dat staat letterlijk ook in Marcus. Marcus, het einde van Marcus. De Heer Jezus heeft het zelfs tegen het Sanhedrin gezegd, tegen Caiaphas heeft de Heer Jezus gezegd, van nu af aan zul je de Zoon des Mensen zien gezeten aan de rechterhand van de Vader. Zet u aan mijn rechterhand, dat is gebeurd met hemelvaart. De Heer Jezus zit vandaag aan de rechterhand van de Vader. En dan komt er iets heel moois, want wat staat er dan in vers 35? Zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. Hoe lang duurt dat nou? Zet u aan mijn rechterhand, totdat. Hoe lang zou dat nou duren, die tijdsperiode? En daar gaat het om vanavond. Hier zit een bepaalde tijd tussen. Er zijn namelijk twee tronen waar u een klein beetje onderscheid in moet maken. Er zijn vanavond een paar teksten die ik met u even door wil nemen. En misschien moet u een beetje meer bladeren in de Bijbel dan dat u gewend bent bij mij. Maar als we even kijken in Openbaring 3 vers 21, daar Openbaring 3 vers 21... Daar zegt er Jezus tegen de mensen die overwinnen in die tijd van Laodicea, die lauwe tijd, waarin de mensen meer liefde voor het genot hebben dan voor God, en mensen vaak afwezig blijven en niet echt trouw zijn. Ik hoop dat wij, zoals we hier vanavond bij elkaar zitten, daar niet bij horen. Maar als we werkelijk echt in deze tijd van verkilling, deze tijd van lauwheid, daar niet aan toe willen geven. En dan staat er in vers 21, wie overwint, in openbaring 3, wie overwint, hem zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. En dat gaat straks gebeuren. Gelijk ook ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn vader op zijn troon. Zie je die twee tronen? Waar staat zijn troon? Dat is in de hemel. De Heer Jezus heeft zich bij de hemelvaart gezet aan de rechterhand van de Vader op de troon van God. De Heer Jezus zit aan de rechterhand van God. Maar er komt een moment dat de overwinnaars, dat de gemeente van Jezus Christus, de trouwe, de bruidsgemeente, het voorrecht mag genieten, wat staat er? Om te zitten op mijn troon. En dat is de troon van de Heer Jezus. En wanneer gaat dat nou gebeuren? Dat is nu nog niet. En daarom dat woordje totdat. Hij heeft zich gezet aan de rechterhand van de Vader. Totdat. Er is een tussentijd gekomen. Tussen de hemelvaart en, zal ik het maar noemen, de wederkomst. De wederkomst van Christus. En pas bij de wederkomst van Christus mogen we als gemeente ons plaatsen op de troon van Hem. Op zijn troon, te zitten met mij op mijn troon. Mensen, wat een geweldig moment zal dat zijn. En daarom zegt Petrus in dit stukje, God heeft hem en tot Here en tot Christus. En wat betekent Christus? U weet waarschijnlijk wel, Christus is het Griekse woord voor Messias. Hij is door God tot de Messias gemaakt. Hij is de Messias. Hij is de beloofde Messias. En wat is een Messias? Dat is de gezalfde. De gezalfde van God. En de gezalfde van God, heel kort even het rijtje noemen. De gezalfde van God is de profeet, is de priester en is de koning. De Heer Jezus was de profeet. En dan gaan we eventjes, laten we hem even kijken in de Hebreeënbrief. De Heer Jezus was de profeet toen hij de eerste keer naar deze aarde kwam. In de Hebreeënbrief. Daar staat in, u weet, een profeet is degene door wie God spreekt. God spreekt door, nou, kijkt u maar in Hebreeën 1 vers 1 en 2. En ik heb altijd gezegd, het is niet Mohammed waardoor God als laatste gesproken heeft, maar het is de Heer Jezus die hij uitgekozen heeft, waardoor hij als laatste tot ons spreekt. In Hebreeën 1 vers 1 en 2, daar staat nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de Vader gesproken heeft in de profeten. En er zijn heel wat profeten geweest. Heeft hij nu in het laatst der dagen, of als laatste, tot ons gesproken in de Zoon. En de Zoon, de Heer Jezus Christus, is de profeet. Als het ware de uitmonding van alle profeten. Hij is de profeet. Hij is de gezalfde. De Messias. God heeft door hem gesproken. Dat is zijn messiaanse bediening in het verleden. Wat is zijn messiaanse bediening als Christus vandaag? Nou, daar gaan we ook in de Hebreeënbrief kijken. Als u kijkt in hoofdstuk 8 vers 1. Hij was de profeet, toen hij naar deze aarde kwam. Hij is vandaag, en dat vind ik zo mooi dat we dat ook op de Bijbelstudie besproken hebben. Hij is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Het gaat om dezelfde. Hij die als profeet naar deze wereld kwam om het woord van God door te geven, is nu degene. In hoofdstuk 8 vers 1, daar staat, de hoofdzaak van ons onderwerp is dat wij zulk een hoge priester hebben, die gezeten is aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemel. En dienst verrichtende in het heiligdom in de ware tabernakel, die de Heere heeft opgericht en niet een mens. Wat is zijn messiaanse bediening vandaag? Profeet, en nu is hij Priester. Priester is hij vandaag. Zijn priesterlijke bediening. En als priester, vergeet u dat alstublieft niet, als priester is, ja, een priester, de taak van een priester is om de mens en God zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. Een priester is een middelaar, die staat er tussenin. En weet je, dat doet de Heer Jezus. De Heer Jezus die is elke dag bezig om ons in een relatie met hem te houden. Om, ja, dat we dicht bij God leven. Daar is de Heer Jezus vandaag mee. Hij is vandaag onze priester. Hij was de profeet. Hij is de priester. En wat staat er dan? Kijkt u nog twee hoofdstukken verder in het Hebreeën, hoofdstuk 10. Daar krijg je diezelfde uitdrukking weer. In Hebreeën 10, vers 11, daar staat: voorts staat elke priester dagelijks in dienst om telkens dezelfde offers te brengen die nimmer de zonde weg kunnen nemen. Deze echter is na één offer voor de zonde te hebben gebracht voor altijd gezeten aan de rechterhand van God. Dat is zijn priesterlijke bediening nu. En dan staat er: voorts afwachtende. Dat is een heel belangrijk woord, een heel belangrijk woord. Ik heb er een dikke streep onder gezet. Hij zit aan de rechterhand van de Vader, totdat, hebben we net gelezen. Hij zit aan de rechterhand van de Vader afwachtende. Tot op welk moment? Dan staat het, totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. En dat zal gaan gebeuren als de Heer Jezus terugkomt in heerlijkheid. Dan zullen zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank van zijn voeten. De Heer Jezus is nu afwachtende. Ik denk heel vaak aan, ja, als ik dat zo zie, koningin Beatrix die als koningin optreedt. En in de schaduw van koningin Beatrix staat iemand die afwachtende is. Weet u wie dat is? Willem-Alexander. En Willem-Alexander wacht tot het moment dat zijn moeder zegt, en nou ben jij in de beurt. Dat is datzelfde woordje afwachtende. De Heer Jezus is de afwachtende tot het moment dat God zegt, en nou is het jouw beurt. Nou mag jij dat koninkrijk van God, mijn eeuwige heerschappij, op aarde openbaren. Profeet, God sprak door hem. Hij was het woord. En het woord was bij God. Priester, aan de rechterhand van de Vader. Het bloed heeft hij binnengebracht om voor ons verzoening te doen. Koning, straks zal hij terugkomen als de koning der koning. Afwachtende. Laat ik nog even een herhaling doen uit een andere toespraak over het koninkrijk der hemelen uit Lucas 19. Daar heb je ook dat afwachtende in Lucas 19. Dus zover is het vandaag nog niet. Er zijn heel wat kerken, heel wat gemeenten, heel wat voorgangen die de Jezus vandaag als koning op aarde proclameren. En als Jezus koning op aarde is, dan zullen er ook allemaal tekenen aan verbonden moeten worden. Dan is er geen ruimte voor ziekte, dan is er geen ruimte voor, nou ja, u weet het allemaal wel. Maar Jezus is vandaag nog geen koning op aarde. Satan is vandaag nog de koning op aarde. Straks zal Jezus koning op aarde worden. Hij is afwachtende tot dat moment. En dat staat ook zo duidelijk in Lucas 19, net voor de intocht in Jeruzalem, waar staat in vers 11... Toen zij daarna luisterden, sprak hij nog een gelijkenis uit, omdat hij dicht bij Jeruzalem was. En zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden. Het gaat nu gebeuren. Mooi niet. Want wat staat er dan? Hij zei het dan, een man van hoge geboorte, van hoge komaf, trok naar een ver land. De hemelvaart van de Heer Jezus. Trok naar een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. En daarna terug te keren. Zie je ook weer die. Eerst vertrekt hij naar een ver land om daarna weer terug te keren. En hij riep 10 van zijn slaven, gaf hem 10 ponden en zei tot hen, drijft handel totdat ik terugkom. Toch zijn burgers haten hem en zonden hem gezantschap achterna met de boodschap: wij willen niet dat deze koning over ons wordt. En het geschiedde toen hij terugkwam, nadat hij de koninklijke waardigheid verkregen had, dat hij die slaven aan welke hij het geld gegeven had, bij zich liet roepen om te weten wat ieder met zijn handel bereikt had. Dan krijgen we nog een facet. Hij zit aan de rechterhand van de vader, afwachtende totdat hij zijn koninklijke waardigheid in ontvangst genomen heeft. Dat gaan we straks even lezen. Maar wat moet er in die tussentijd gebeuren? Wat zegt de Heer tegen ons vandaag? Drijf handel. En als hij terugkomt, dan zal aan ons gevraagd worden: wat heb je met je handel bereikt? Wat heb je ermee gedaan? En dat is die tussentijd. Drijft handel totdat ik terugkeer. Wanneer ontvangt hij nou die koninklijke waardigheid? Dat valt samen met een heel belangrijk moment. En daar spelen u en ik ook nog weer een hele belangrijke hoofdrol in. Kijkt u maar in Openbaring 19. Daar is pas het moment. Natuurlijk heeft hij zijn koningschap al lang verworven. En ik heb u ook al een keer gezegd dat er Jezus niet overwinnaar werd doordat hij de dood overwonnen heeft, of doordat hij op Golgotha geroepen heeft: het is volbracht. De Jezus was allang overwinnaar, want in Johannes, voordat hij überhaupt naar het kruis ging, zei hij al: ik heb de wereld overwonnen. Dat had hij allang. De Jezus die werd niet overwinnaar, hij was overwinnaar, hij liet zien dat hij overwinnaar was. Nou, in Openbaring 19, daar staat dan zo prachtig in het zesde vers: en ik hoorde als een stem van een grote schare, en als een stem van vele wateren, als een stem van zware donderslagen, zeggende: halleluja, want de Heere onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. En op welk moment vond dat dan plaats? Laten we blij zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven, want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. Op het moment dat de gemeente aan Christus als het ware toevertrouwd wordt als de bruid van het lam, op het moment dat de gemeente en Christus voor eeuwig met elkaar verbonden zijn, komt ook datzelfde moment dat het koningschap aanvaard wordt door de Heer Jezus. En als de Heer Jezus het koningschap aanvaardt en zijn bruid in ontvangst neemt, de gemeente van Jezus Christus, dan zegt de Heer Jezus: en dan zitten we samen op de troon. Dan zitten we samen op de troon. En dan zullen we ervaren wat het betekent om bij de gemeente van Jezus Christus te mogen horen en te mogen ervaren wat God van het begin af aan gezegd heeft: ik wil graag dat de mens geschapen wordt naar mijn beeld. En wat zegt Johannes dan? Als we hem zullen zien en als we aan hem toevertrouwd zullen worden voor de eeuwigheid, dan zullen we aan hem gelijk zijn. En dan zal het moment plaatsvinden wat God zegt, opdat zij heersen. Wat een moment zal dat zijn. Als Christus het koningschap aanvaardt en wij als de bruid van het lam samen met hem op de troon mogen zitten. Begrijpt u wat er nu tussen zit? Hij zit aan de rechterhand van de Vader totdat. En daar kijken we met z'n allen naar uit. Hij is bezig om de gemeente daar voor klaar te maken. Dan hebben we het natuurlijk over de voorbereiding van de gemeente. Hij is de gemeente aan het klaarmaken voor dit moment. In Efeze 5 over het huwelijksleven kunt u lezen dat hij reinigt de gemeente, hij heiligt de gemeente met het waterbad, met het woord, om zo de gemeente smetteloos, rein, vlekkeloos voor zich te stellen. Wit, schoon. Paulus zegt: ik heb u als gemeente, als een reine maagd, verbonden aan de Heer. Dat is onze verantwoordelijkheid, om rein te zijn van deze wereld, om ons af te zonderen van deze wereld. om hem toegewijd te zijn. En daar is de Heer vandaag mee bezig. Daar is Gods geest vandaag mee bezig. Als er staat Gods heilige geest, dan is het een geest die heiligt. En heiligen betekent dat we de wereld loslaten en steeds meer hem toegewijd zijn. Nou, daar is hij elke dag mee bezig. Hij bereidt de gemeente voor, de heilige geest, tot dit moment. De voorbereiding van de gemeente. Een tijdje geleden hebben we met elkaar in de dinsdagavondgroep het boek Handelingen doorgenomen. We hebben gezien dat het boek Handelingen een heel bijzonder boek is. We hebben gezien dat het boek Handelingen begint in Jeruzalem en eindigt in Rome. We hebben gezien dat het boek Handelingen begint met 3000 Joden die tot geloof komen. En het eindigt met heidenen die tot geloof komen. Het boek Handelingen begint in de tempel, waar de Heilige Geest grote dingen doet. En eindigt op het moment dat bijna de tempel verwoest wordt en de Heer een andere tempel heeft, de gemeente. U begrijpt wel, het boek Handelingen laat ons zien dat God min of meer zijn handen aftrekt van het volk wat de Messias verworpen heeft. En Israël als het ware aan de kant schuift. Jeruzalem aan de kant schuift. En de Joden die verstrooid worden over de hele wereld. De tempel die verwoest wordt. Jeruzalem wat vertreden wordt. En je ziet langzamerhand dat het accent verlegd wordt. Niet meer naar Israël, maar naar de andere volkeren. En dat heeft Paulus ook meegemaakt. Paulus die spreekt daar ook over. Dat hij zich met name eerst gericht heeft tot zijn eigen volksgenoten. En overal waar Paulus het evangelie verkondigde, verkondigde hij Jezus de Messias. Laat het maar even lezen in Handelingen 20. En dan zie je ook die overgang. In Handelingen 20, dan spreekt Paulus over het einde van zijn bediening, het einde van zijn loopbaan. Dan zie je, en heel veel gemeenten hebben die overgang niet kunnen constateren, niet kunnen zien en gaan ervan uit, wij leven vandaag in het Koninkrijk van God. En de kerk is eigenlijk het Koninkrijk van God hier op deze aarde. En daarmee hebben ze Israël als het ware helemaal onterfd en is er totaal geen toekomst meer voor het verbondsvolk Israël. In vers 24 zegt Paulus in Handelingen 20, maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen. En de bediening, en dat was een hele speciale bediening, die ik van de Heere Jezus ontvangen heb, om het evangelie der genade te betuigen. Even een streepje eronder, het evangelie der genade. En dan staat er, en nu, zie, ik weet dat gij allen, onder wie ik rondgereisd heb, met de prediking van het koninkrijk. De prediking van het koninkrijk had alles te maken met het bewijs dat Paulus overal wilde bewijzen dat Jezus de koning was. Jezus de Messias. En keer op keer werd Paulus uit de synagoge geworpen. En hij heeft het van alle kanten laten zien. Dat Jezus werkelijk de Messias was. En dat is eigenlijk de prediking van het koninkrijk. En dan zegt hij, mijn aangezicht niet meer zult zien. Daarom verklaar ik u op de dag van heden dat ik rein ben van aller bloed, want ik heb niet nagelaten u al de raad Gods te verkondigen. Zie dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u als opzieners gesteld heeft om de gemeente Gods te wijden, die hij zich door het bloed van zijn eigenen verworven heeft. Als je deze stukjes, dit stukje goed leest, dan ontdek je dat Paulus op een gegeven moment zegt, ik heb alles in het werk gesteld om het evangelie van het koninkrijk aan mijn eigen volk te verkondigen. En ik ben vrij van het bloed, ik heb de hele raad verkondigd en ik mag er een punt achter zetten. Hij zegt, en nu ga ik me verder besteden aan het evangelie van genade. En het evangelie van genade heeft als geweldige uitwerking de kudde van God die hij door het bloed van zijn eigenen verworven heeft. Hier zie je ook in de bediening van Paulus al die overgang. Dat evangelie van het koninkrijk, dat is niets anders, en misschien is het goed om dat even te lezen in Matteüs 24, dat evangelie van het koninkrijk heeft Paulus verkondigd en werd afgewezen. Is de Jezus ook begonnen met te verkondigen, het evangelie, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, Johannes verkondigt het. Maar het zal nog een keer verkondigd worden. En dat staat in Matteüs 24, vers 14. Dat zal op het einde komen wanneer Christus terugkomt, bij zijn wederkomst. Dan staat er in vers 14 van Matteüs 24, en dit evangelie van het koninkrijk. Dat is niet het evangelie van genade, dat is niet het evangelie van Christus en dien gekruisigd, maar dat is het evangelie Jezus is koning. Dat evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden, tot de getuigenis van alle volken. En wat staat er dan? Sommige mensen die lezen hier altijd, en dan zal Jezus terugkomen. Met andere woorden, als we veel zendelingen hebben en het evangelie wijd verspreiden, dan kunnen we de komst van Christus bespoedigen. Dat staat er niet. Daar staat niet dat Jezus dan terug zal komen. Daar staat, en dan zal het einde gekomen zijn. Welk einde? Ja, dan gaat het gebeuren. Dan zijn we aan het einde van het vrederijk gekomen. Dan zal Satan losgelaten worden. Dan zal de eindstrijd zijn. En dan zal deze aarde, waar wij vandaag op leven, door vuur vergaan. En dan zal er een nieuwe hemel, een nieuwe aarde komen. Dat is het einde. Dan zal het einde gekomen zijn. Dan zijn we al aan het einde van het vrederijk. En vergeet alsjeblieft niet dat juist in het vrederijk het Joodse volk het evangelie van het koninkrijk wereldwijd zal verkondigen. Dat juist het Joodse volk wereldwijd gaat verkondigen dat Jezus de koning is aan alle volkeren. Dan zal Israël zijn missie, zijn roeping kunnen volbrengen, want Israël is Gods uitverkoren volk om zijn heilsplan te volvoeren. En dat geldt zowel voor het sterven, de opstanding, de hemelvaart, maar ook voor zijn koningschap. Als God zijn koningschap wil vestigen op deze aarde, dan heeft hij daar niet de gemeente voor geroepen, maar daar heeft hij Israël voor uitgekozen. En via Israël, via Jeruzalem, gaat God zijn koningschap op aarde vestigen. En de kerk vormt niet op dit moment Gods koninkrijk op aarde. Men heeft dat gedacht. Ik weet niet, het is best een heel interessant boek. Henk Bakker, die komt komende donderdag bij ons voor de raad het een en ander vertellen. Hij heeft een heel mooi boek geschreven over het wassende water, over 400 jaar baptisme. En in dat boek schrijft hij iets over de geschiedenis van Jan van Leiden. Misschien wel eens van Jan van Leiden gehoord. Jan van Leiden was een wederdoper. En was in het jaar 1533 dat hij met mensen optrok naar Münster. En Münster veroverde op de Roomse kerk. En hij stichtte in Münster het Koninkrijk van God. De hele stad Münster was een wederdoperstad geworden. En men noemde de stad Münster het Sion van Duitsland. En hij zei, hier begint God met zijn koninkrijk op aarde. Nog niet zo lang geleden hadden de profeet Joshua in Nigeria, in Lagos. Weet u wat hij zei? Lagos is het nieuwe Jeruzalem op deze aarde. Vele christenen hebben op de een of andere manier uitglijders gemaakt en gezegd, vandaag vormt de kerk het koninkrijk van God op deze aarde. Zelfs Hitler heeft gedachten gehad om de heilstaat hier op aarde op te richten. Via het Arische volk, het Duitse volk. Elke poging van mensen, elke poging van christenen om vandaag hier op aarde Gods koninkrijk op te richten, is een volkomen fiasco. De Heer Jezus zit aan de rechterhand van de Vader afwachtende. Tot het moment dat God zegt, en nou is de tijd gekomen. En dat er Jezus het koningschap aanvaardt. U weet waarschijnlijk ook wel dat de eindtijdleer, of zoals we dat noemen, de eschatologie van de gemeente, alles over de toekomst, heel veel delen van onze toekomstleer vinden we ook terug in de islam. Zoals wij uitkijken naar het koninkrijk van God hier op aarde, kijkt de islam uit naar één groot kalifaat hier in de wereld, waarvan Mohammed de imam zal zijn. En zoals wij uitkijken naar de komst van Jezus, verwachten zij de Madin. De Madin, de verlosser. En zoals wij weten dat er allerlei tekenen zijn, apocalyptische tekenen die voorafgaan aan de komst van onze Messias, zo weten zij dat ook. Ahmadinejad, waarin de naam Madin ook zit, wordt gezien als de voorloper, als de soort Johannes de Doper van de Madin die zal komen, de 12e imam, die een rechtstreekse nakomeling is van Mohammed. Vandaar dat deze Ahmadinejad, kost wat het kost, of het nou eerlijk is of niet eerlijk is, als de nieuwe president gekozen werd in Iran. Want zo moet het volgens de islam. Er zit veel meer achter dan dat u denkt, achter die hele islam. Het hele islamitische plan voor deze wereld. Maar de heer Jezus die zei tegen Pilatus. De heer Jezus zei tegen Pilatus, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Je kunt mijn koninkrijk niet zelf vestigen op deze wereld. Mijn koninkrijk is uit de hemel. Mijn koninkrijk is inderdaad die steen die van de berg afkomt zonder mensenhanden. God die richt zijn koninkrijk op. Het laatste. We hebben het even gehad over die tussentijd. Aan de rechterhand van de Vader totdat, afwachtende. We hebben het gehad over de voorbereidingstijd. Dat hij zijn gemeente vandaag aan het voorbereiden is om straks inderdaad met hem op de troon te mogen zitten. Maar wat betekent dat dan? Wat betekent dat dan als de bruiloft des lams gekomen is en de heer Jezus zijn koninklijke waardigheid in ontvangst neemt en de mens, wij als gemeente van Jezus Christus, terugkomen in heerlijkheid? Want dat staat in Colossenzen 3 vers 4. Als Christus verschijnt in heerlijkheid, zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid. Hoe zullen we dan verschijnen? Nou, als u moet het voor uzelf toch nog eens even lezen. Als u in Openbaring 21 leest, dan wordt de bruid van het lam voorgesteld. En daar staat, ik zal u tonen, de bruid van het lam. En wat zag Johannes toen? Het hemelse Jeruzalem. Een prachtige stad. Schitterend. Hij probeert woorden te geven aan dat wat hij eigenlijk niet in woorden kan aangeven. Nou, u weet waarschijnlijk wel dat in Efeze staat dat we als gemeente gebouwd worden tot een woonstede van God in de geest. Niet een aardse woonstad, maar een woonstede van een hemelse stad. Wat nou zo mooi is, en dat is gemeente zijn, als iemand van buitenaf, die niet in God gelooft, als een vreemd iemand hier in de kerk zou komen en ontdekken zou, hier is Jezus. Hier is Jezus. Ik ervaar dat Jezus hier is. Dan zijn wij met elkaar een stad waar Jezus woont. Hij wil onder ons wonen. Dan zijn we als gemeente compleet en te midden van de gemeente komt er Jezus naar deze wereld. Zoals 2 Thessalonicenzen 1 zegt, hij zal in de gemeente aanschouwd worden. In de gemeente verheerlijkt worden. In de gemeente zichtbaar worden. Dat zal dan gaan gebeuren. En dan staat er inderdaad dat wij met hem zullen regeren. Zullen we tot slot nog dat ene vers lezen uit Openbaring 5, vers 9. En ik zou er wel 10 kunnen lezen waarin dit staat. Paulus zegt in 2 Timotheus 2, vers 12. Wie volhardt, zal met hem als koningen heersen. In 1 Korinthe 6 vers 2 zegt Paulus, weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Maar goed, we beperken ons en we gaan eventjes Openbaring 5 vers 9 tot en met 10 lezen. Daar staat, en zij zongen een nieuw gezang, zeggende, gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen, want gij zijt geslacht en gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, elke taal, elk volk en elke natie. Wat wordt ermee bedoeld? De gemeente. Ja toch, de gemeente. En gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En zij zullen als koningen heersen op aarde. Weet u dat het over u gaat? Zij zullen als koningen heersen op aarde. Wanneer? Als Christus terugkomt en wij met hem. Wij met hem. Waar vandaan heersen we dan als koning op aarde? Zullen we dan hier weer op aarde wonen? Natuurlijk, we weten dat de Heer Jezus eerst zijn gemeente tot zich zal nemen. We hebben het over de opname van de gemeente. Dan zijn we bij de Heer Jezus. Dan is de antichrist hier op deze aarde. Die dan inderdaad dat rijk hier op aarde wil stichten. Hij zal de laatste zijn die een poging zal doen. En dan komen we later, na die tijd van de antichrist met de Heer Jezus, terug op aarde. En dan staat er, en wij zullen met hem heersen. U weet waarschijnlijk wel dat deze wereld vandaag geregeerd wordt, niet door regeringsleiders op aarde, maar door machten in de hemelse gewesten. Efeze 6. Het zijn uiteindelijk de overheden en de macht in de hemelse gewesten die regeringsleiders aansturen. En weet je, in Openbaring staat dat op een gegeven moment Satan op deze aarde zal vallen. En dat deze hemelse gewesten gereinigd zullen worden. En dat die hemelse stad nederdalende is. En dan staat er dat de mensen op aarde, de koningen op aarde, zullen in die stad de koning gaan aanbidden. Het is als het ware, waar we wel eens over zingen, die lichtstad met die palenpoorten. Die als een lichtstad, er staat ook dat de koningen der aarde en de volkeren op deze aarde zullen in het licht van deze stad wandelen. Het is een lichtstad die boven de aarde is. En vanuit die lichtstad, het zijn maar menselijke woorden hoor, want het is veel mooier dan dat we ooit kunnen beschrijven. Vanuit deze sfeer, vanuit die lichtstad, zullen we met Christus mogen regeren op aarde. Doet u mee? Je kunt je dat niet voorstellen, hè? Je kunt je dat niet voorstellen dat we geroepen zijn om met hem op zijn troon te zitten. Laat u zich ook voorbereiden op deze taak. Want hij wil u graag gebruiken. Hij wil u graag inzetten. In deze tijd waarin hij afwacht. Totdat. Weet je dat totdat. Dat kan echt wel heel snel voorbij zijn. De tekenen van de tijd die wijzen erop. Dat er Jezus heel dichtbij is. Je kan bijna zijn voetstappen horen door het wereldgebeuren. Daar heeft u genoeg over gehoord. En daar zullen we ook in de komende tijd nog veel meer over horen. Maar mag ik u oproepen in deze eindtijd om klaar te zijn voor dat moment. Dat de Heer u wil roepen tot de taak waar hij ons eigenlijk voor geschapen heeft. Om met hem op de troon te heersen. Amen. Het is een prachtig lied uit Johannes de Heer 490, als bazuigenschal des Heren klinkt en Jezus' komst is daar. Zijn we dan bereid om hem te ontmoeten? 490 uit Johannes de Heer. En terwijl we dat zingen, zal er gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. En het zou fijn zijn als u ook uw verantwoordelijkheid hierin kent en ook mee wilt helpen voor het onderhoud van dit prachtige kerkgebouw. Laten we samen de Heer danken. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we zo vanavond hier bij elkaar mochten zijn en ja, best wel een heel moeilijk onderwerp konden doornemen. En we hopen, Heer, en we bidden er ook dat we dit onderwerp zullen bevatten, dat we ja, hier vat op krijgen. En ja, juist in deze wereld waarin zoveel misverstand is, gemeenten, kerken, evangelisten en theologen die er heel anders over denken. Heer, wilt u ons helpen om de lijnen van uw woord goed te begrijpen en te mogen zien, Heer, wat het betekent dat u straks uw volk Israël zal inschakelen om uw koningschap hier op aarde te openbaren. Heer, wat is de geweldige roeping dat we als gemeente met u op de troon mogen zitten. Zoals u nu zit op de troon van uw Vader, maar straks wij met u op uw troon. Heer, wat een prachtig moment zal dat zijn als er weer iemand zit op de troon van David. Heer, we willen u danken voor deze avond. We willen u danken, Heer Jezus, dat u voor ons het koningschap al lang verworven hebt. Dat u daar aan het kruis gestorven bent voor al onze zonden. En dat niet alleen, maar dat u ook daar de duivel overwonnen heeft, de dood overwonnen heeft, Heer. En dat u als koning der koningen, als de Heer der heren, opstond uit het graf en aan de rechterhand van de Vader geëerd en gekroond bent. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel voor het moment dat u straks zult terugkomen. Heer, en laat het dan zo zijn dat we in deze tijd, waarin u, Heer Jezus, afwacht, waarin u de gemeente voorbereidt op deze geweldige taak, waarin u de gemeente reinigt en toebereidt voor uw komst. Heer, laat het dan zo zijn dat als u terugkomt en u aan ons vraagt, wat heb je met mijn handel bereikt? Heer, dat we dan niet met lege handen staan, maar dat we kunnen zeggen dat we ons leven aan u toegewijd hebben en u gediend hebben, zolang het nog kon hier in deze wereld. Heer, dank u wel daarvoor dat u ons die gelegenheid geeft. Zo wil ik u bidden, Heer, wilt u ons ook begeleiden op weg naar huis, ons ook zegenen de komende week. Er zijn activiteiten voor ons als gemeente, voor de jeugd, voor de ouderen. Heer, wilt u deze activiteiten ook zegenen en ons als gemeente een hele goede week geven, waarin we uw opdracht ook in onze naaste omgeving kunnen vervullen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Het slotlied is uit de bundel Opwekking 475. Normaal gesproken zingen we dit altijd twee keer. We zingen het één keer voor de zegenbeden en de keer dat we het zouden herhalen, zingen we na de zegenbeden. Ja, dus we zingen het één keer en dan herhalen we dit met het stukje daaraan vast na de zegenbeden. Zullen we met elkaar staande zingen? Laten we dan heen gaan onder de zegen die hij aan ieder van ons wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de wonderbaarlijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de heiligende werking van de Geest van God zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus terug zal komen en het totdat voorbij is. En we als bruid aan het Lam toevertrouwd worden voor eens en voor altijd. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.